Dit is een podcast van De Telegraaf. De Stembus.
Het is maandag 1 maart. De komende 3 weken zijn we op werkdagen met het belangrijkste campagnenieuws in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Kamran Oela en in deze eerste aflevering spreek ik met de chef van onze parlementaire redactie over het eerste grote tv-debat. We gaan het ook hebben over het interview in De Telegraaf met Geert Wilders. En we staan verder stil bij de agenda van deze maandag en blikken ook alvast vooruit op een bijzondere verkiezingskrant. Maar eerst dus het RTL-verkiezingsdebat dat zondagavond plaats had met de VVD, PVV, CDA, D66, SP en ook GroenLinks was van de partij. Aan de lijn chef parlement Inge Lengton. Inge, goedemorgen.
Goedemorgen.
Yes. Nou, we gaan de komende week elke ochtend bellen met een van onze collega's in Den Haag om een beetje terug te blikken op wat er de dagen daarvoor gebeurd is. Wat in die krant in de ochtend staat. Maar we kunnen meteen mooi aftrappen met het eerste echte debat. Het is nu echt begonnen.
Ja, het is zeker net begonnen. We hadden vrijdag het Radio 1 debat al. Dat was voor politieke junkies als smullen. En dat werd zondag opgevolgd door RTL Nieuws, die op televisie het eerste lijsttrekkersdebat deed.
Nou, laten we meteen maar naar de meest opmerkelijke momenten in het debat gaan. Wat vond jij eigenlijk het meest opvallende moment?
Ja, nou, het had natuurlijk tal van krenten in de pap. Maar ik vond toch wel het meest typerend en het meest opvallend de clash tussen Wilders en Kaag.
Ja, dat zat al redelijk aan het begin van het debat. Het ging over een stelling over of een minimum 10% mensen met een kleur of niet-westerse achtergrond in het kabinet moeten zitten. En zo reageerde Geert Wilders.
Ik wil wel hier vanavond gezegd hebben dat de eerste persoon van kleur die ik zou willen verdedigen Zwarte Piet is. Zwarte Piet, ongeveer door iedereen hier aan tafel of die hier staat al begraven en afgeschaft. Wat mij betreft, om de cultuur te herstellen van Nederland, mag Zwarte Piet minister van cultuur worden in een volgend kabinet. En ziet u dan voor zich die bordesfoto, de koning loopt naar beneden. Daar hebben we daarnaast de minister-president en dan Zwarte Piet als minister van cultuur. Ik kan niet wachten.
Ja, we horen Kaag nog even roepen, dit kan toch niet? En later reageert ze er ook over dat ze het schandalig vond. Hoe keek jij hiernaar?
Ja, ik vond dit toch wel smullen. Ik denk dat beide kandidaten het hier voor een achterban uitstekend doen. Mm-hmm. PVV'ers zien Zwarte Piet en de aanvallen op Zwarte Piet als volstrekt onterecht. En ja, Wilders verrast iedereen in de zaal eigenlijk door in een discussie over een diversiteitsquotum Zwarte Piet af te stoffen. Ja. En dan zie je ook Kaag wel even op de kast springen. Dat kan toch niet? Maar ook zij houdt zich eigenlijk prima staande. Hè? Dus Wilders die doet iets verrassends. Kaag heeft nog weinig vlieguren als lijsttrekker, als nieuwkomer in de verkiezingsdebatten. Maar zij doet het eigenlijk ook uitstekend. Ze pareert dat vervolgens rustig. En ook ja, voor haar achterban heeft ze het uitstekend gedaan. En niet alleen dat. Ik denk zelfs dat zij ook met dit soort optredens ook ja, kiezers weg kan plukken bij partijen die een concurrentie vormen. Ik denk dat GroenLinksers ook misschien wel achter hun oren krabben. En ja, zeggen, misschien is Sigrid Kaag ook nog wel een alternatief. Ja. Die kunnen die overstap maken.
Oude tijden herleven op deze manier ook. Want dat is natuurlijk ook precies de strategie die Pechtold jarenlang had. Dat debat echt opzoeken. D66 PVV debat opzoeken. Ja. En Wilders die deed dat deed het me al te graag. Want dan kon je die clash zien. Dus die zien we terug. En dat kan positief dus uitpakken voor D66. Mogelijkerwijs.
Ja, ik schat in van wel. Kijk, die debatten die hebben eigenlijk alleen maar zin als je zwevende kiezers in jouw straatje weet te krijgen. Of kiezers die eigenlijk op een andere partij zouden gaan, kunt overtuigen van jouw gelijk. En ik denk dat Kaag het hier uitstekend doet. Ja. En wat daar ook een rol bij speelt, is dat een Jesse Klaver eigenlijk het een stuk minder goed deed. Dus ik denk zeker dat zij tijdens het RTL-verkiezingsdebat gewoon kiezers afgesnoept kan hebben bij GroenLinks.
Nou, je noemt Klaver al, die deed het minder goed. En die had ook een blunder, kunnen we wel zeggen. Laten we even luisteren wat hij zei.
Als Ronald Koeman deze zomer alleen maar witte jongens wil opstellen, weet ik één ding zeker, worden absoluut geen Europees kampioen.
Ja. Als Ronald Koeman dus deze zomer tijdens het EK alleen maar witte jongens, blanke jongens opstelt, dan worden we geen kampioen, Inge.
Ja, hij had het niet eens door, hè?
Nee.
Koeman, ja, dat was echt een blooper. Koeman is natuurlijk al lang geen bondscoach meer bij Oranje. Die zit bij FC Barcelona. En hij ging hier ja, toch wel flink mee onderuit. Zeg maar de rode kaart voor Klaver, dat was ja, voor velen eigenlijk meteen van het veld af en douchen voor hem. Dit is ja, zeker voor voetballiefhebbers natuurlijk echt onvoorstelbaar dat je zo'n blunder maakt.
Ja. Wordt dit zo'n fragment die we dan jaren later nog in terug gaan zien van hoe je het niet moet doen of wat je wel moet doen? Want je hebt van die bekende fragmenten, hè? U liegt en u draait, wat kijkt u lief. Caroline, zou dit in potentie iets zijn of heb je dat fragment gisteren nog niet gezien?
Nee, dat denk ik nou ook weer niet. Het is op zich een vrij onschuldige fout. Kijk, ik denk dat soort momenten eigenlijk alleen eruit springen als het... Ja, echt een soort gamechanger is. Ja. GroenLinks zit eigenlijk al langere tijd gewoon niet in een lekkere flow. Je had Klaver die tijdens vorige campagnes met die rallies in grote hallen heel veel lof oogsten onder zijn aanhang. Hè. Daar zag je een man die energie uitstraalde. Bij hem lijkt de futter gewoon een beetje uit. En dat is niet nieuw, dat zien we al langer. En dit past eigenlijk ook weer in dat straatje. Gisteravond ook. Hij kwam niet lekker uit de verf. Hij kon het verschil niet maken. En nogmaals, als dan zo'n Kaag juist een beetje bijtrekt. Of een beetje bijtrekt. Ze is een nieuwkomer en het eigenlijk gewoon uitstekend doet. Ja, dan moet hij zich wel zorgen maken.
Jij schreef ook een artikel vanochtend in de Telegraaf. Naar aanleiding van het debat. En de kop erboven was alle ballen op Rutte. Nou, van de oppositie kan je dat verwachten. Coalitie moet natuurlijk ook het onderscheid maken. Iemand die grotendeels in het debat toch wel naast Rutte bleef staan, leek Wopke Hoekstra tot een beetje richting het einde van het debat. Laten we ook even luisteren wat hij toen zei.
Ik vind het echt ongeloofwaardig. Want u heeft de afgelopen jaren het hardste gevochten voor de slechtste onderwerpen. U was voor doorgaan met het leenstelsel. U was voor belastingverlaging, maar dan vooral voor de grootste bedrijven. En u wilde door met die flexcontracten.
Ja, u bent ongeloofwaardig. Ik weet niet of het ingestudeerd was, maar toch even ook richting Rutte.
Ja, nou, ingestudeerd, ze voelden het natuurlijk wel, hè. En ja, ik denk dat een kijker daar dwars doorheen prikt. Kijk, dat hij de aanval opent op Rutte, dat is logisch, hè. VVD staat gewoon echt vier aan kop in alle peilingen. Daarachter zit de PVV en CDA. Die zit daar weer achter. Dus ja, als je nog een sprong wil maken als CDA, ja, dan moet je het verschil maken. En ja, tuurlijk open je dan de aanval op Rutte. Maar ik vond Hoekstra degelijk, nog wel iets te getraind kwam het over. Hè. Ook wat heel erg opviel is dat hij steeds echt heel opzichtig de camera pakte. En, ja. Maar dat het doel is natuurlijk dat je daarmee bij de kijker thuis wilt doordringen. Hè. Dus dat je het gevoel hebt dat je tegen de kijker thuis praat. Maar het had iets... Ja, te overtraind. En kijk, ook hij is net als Kaag is een nieuwkomer in die verkiezingsdebatten. En dat doet hij niet slecht. Mm-hmm. Maar als je dat dan afzet tegenover elkaar, ja, hij heeft toch nog wel wat stappen te maken. Ja. Ja, maar hield zich wel staan hoor, absoluut.
Ja, ja, want we zagen het bij het was natuurlijk dat idee van die 30 seconden per onderwerp even een verhaal houden. Maar dat pakte toch een beetje anders uit. En Hoekstra leek. Die bleef gewoon op dezelfde manier doorgaan, recht in de camera te kijken. En de anderen die waren meer met elkaar inderdaad in gesprek. Dat, opvallend. Dan Wilders. Nog één andere vraag over het debat. In de aanloop was de afwezigheid van de Partij van de Arbeid nog natuurlijk nieuws. Want van oudsher een grote partij. Nou, op dit moment niet in de Kamer, dus ook buiten de boot gevallen. De Partij van de Arbeid, heb je die gemist of heb je een andere partij gemist?
Kijk, ik denk dat ze bij de Partij van de Arbeid echt wel balen als een stekker. Zo'n debat is toch wel een podium kiezers nog voor je te winnen met nog zo'n 2 weken tot de stembusgang. Dus die zullen ongetwijfeld gebaald hebben. Aan de andere kant, kijk, je kunt ook juist plat onderuit gaan. Hè? Je kunt ook fouten maken, maar... Bloemen was ook bij Radio 1 vrijdag. Daar was ze wel bij aanwezig. En Ja, bij de PvdA hebben ze natuurlijk net die wissel gehad. Hè? Lodewijk Asscher die is opgestapt naar aanleiding van de toeslagenaffaire. En Ploemen doet het nu. Dus ook, ja, kijk, als politieke junkie vind ik het dus heel interessant om die vergelijking te maken. Hoe doet zij het nou? Maar ja, ook vrijdag bij dat NOS Radio 1 debat ja, kwam ze nog niet echt bovendrijven als het gevaar op links. Dus dan had ze zich vrijdag kunnen revancheren ja, als ze welkom was geweest. Maar dat blijft dan uit. Dus ja, ik denk zeker dat voor haar heel erg balen is. Ja.
Dan Geert Wilders. We hadden net al een fragment van hem dat hij verraste door over Zwarte Piet te beginnen. Afgelopen zaterdag stond er ook een interview in de Telegraaf. Jij sprak hem samen met Valentijn Bartels. En in de eerste zin schrijf je wel dat hij in topvorm is. Heb je dat tijdens het interview ook gemerkt?
Ja, nou ja, Wilders in topvorm, dat zie je vooral in de coronadebatten. In de coronadebatten gaat het eigenlijk er vrij tam aan toe als het gaat echt om het beleid. He, als puntje bij paaltje komt, zijn veel partijen het toch wel eens met de koers die het kabinet uitstippelt. En de enige die ja, zich echt in de kijker weet te vechten is Geert Wilders. En dat doet hij vaak met humor. En dat zie je ook op die televisiedebatten, zie je dat terug. Het interview, ja, dat bevat ook zeker weer echt van die typische Wilders teksten. Ja. Maar op een aantal punten ja, ging er bij mij toch wel een wenkbrauwtje omhoog.
En welke punten waren dat?
Nou, dat zit hem eigenlijk op twee punten. We spraken er bijvoorbeeld over de kwestie Dion Graus. Dat is een hele gevoelige kwestie. De Telegraaf heeft daar ook een paar jaar geleden al over geschreven. Dion Graus, een heel ja, excentriek type in de Tweede Kamer, die heeft een vriendin. En het verhaal gaat dus dat dat zij seks heeft gehad met mensen ja, als een soort dienst. Hè? Ja. Hij heeft beveiligers en die kregen niet gewoon uitbetaald, maar nou ja, het verhaal gaat dus, dat heeft NRC laatst opnieuw opgeschreven, dat ja, zijn vriendin dan maar seksuele verrichtingen daarvoor in de plaats nou ja, deed. NRC stofte die casus af, omdat zij zeggen, ja, er is nieuw bewijs opgedoken dat dit daadwerkelijk zo is gebeurd. En ja, de Rijksrecherche zou zich dus over dat nieuwe bewijs buigen. Dus uiteraard vroegen wij daar ook Wilders naar. En wat valt dan op? Dat hij eigenlijk niet het achterste van zijn tong wil laten zien. Volgens hem is allemaal niks aan de hand. Hè. Het is volgens hem ook geen toeval dat dat vlak voor de verkiezingen wordt afgestoft, deze rel. Daar zouden mensen bij gebaat zijn. Maar wat mij dan opvalt is dat hij heel passief met zo'n gevoelige kwestie omgaat. Ik bedoel, hij is wel de fractieleider van de PVV, die vriendin van Dion Graus, of de ex-vriendin, die werkt ook bij de PVV. Dus hij heeft, dat zegt hij in het interview, heeft hij Graus wel gevraagd van hey, wat is er nou aan de hand? Zijn er nieuwe feiten? Nou, Graus ontkent dus. Ja. Maar wat ik gewoon onbegrijpelijk vind, is dat hij dus niet actief naar die ex is gegaan. Van vertel jouw kant van het verhaal dan maar eens.
Die had hij niet meer gesproken, maar er was wel iets van contact geweest dat zij in ieder geval niet het lek was, geloof ik. Hè? Dat
ja, nou volgens Wilders heeft zij iets van een mail gestuurd, maar daar blijft hij ook weer uiterst vaag over. Maar ik vind, als je zoiets gevoeligs opduikt in jouw partij, ja, dan moet je gewoon proactief op zoek naar de waarheid. En niet één kant van het verhaal beluisteren. Dus dat vond ik zeer opvallend. En ja, een tweede ding wat mij heel erg opviel is, we hebben hem ook gevraagd gewoon naar zijn financiële onderbouwing van zijn plannen. Hè? Want ja, Wilders heeft echt, als je het financieel bekijkt, die heeft echt een feestprogramma. Hij belooft zijn kiezers opnieuw verlaging van de AOW-leeftijd, verlaging van de BTW. In de zorg moeten ook alle registers open, daar moet heel veel geld bij. Maar als je dan vraagt van ja, maar waar komt dat geld vandaan? Dan komt er eigenlijk een heel ja, wankel verhaal uit. Ja, waar moet je dan aan denken? Hij zegt dus ja, weet je, dan gaan we wel onderhandelen. En die extra uitgaven, ja, die hoeven we maar voor 4 jaar te dekken. Ja, dat is natuurlijk gewoon een lariekoek. Als jij bijvoorbeeld de salaris in de zorg wil verhogen, dat is peperduur. Maar dan kun je natuurlijk niet na 4 jaar zeggen, we stoppen er opeens mee. Of je krijgt nu een salarisverlaging. Dat zouden mensen natuurlijk gewoon niet pikken. Dus een dekking van 4 jaar met structurele uitgaven, hè, dus jaarlijks dezelfde blijvende uitgaven, was. Dat is gewoon apenkool. Ja. Ja, dat is een heel wankel verhaal bij de PVV.
Nou, het hele interview met Geert Wilders is te lezen op telegraaf.nl of in onze apps. Zometeen hoort u wat er verder op het campagneprogramma staat voor vandaag. Maar eerst een overzicht van het laatste nieuws. Ja, er was zondag nog een debat. De nummers 2 van de 6 grootste partijen die waren te gast bij WNL. Onder leiding van Rick Niemand debatteerde zij toen de nummer 2 van de VVD, Tamara van Ark, kenbaar maakte dat ze wil dat na de toeslagenaffaire het geschade vertrouwen in de overheid wordt hersteld. Kon Pieter Omtzigt van het CDA niet meer normaal zitten.
Dat ik hier toch een klein beetje van mijn stoel val. Het is niet een abstract probleem. Het probleem was zo erg dat het kabinet zelf niet begreep hoe diep het probleem was, omdat ze de stukken zelf niet wilden zien en ons helemaal niet wilden geven. Dus mag ik van de VVD weten of we nu echt afstand nemen van die Rutte-doctrine, of dat dit een mooi verhaal is.
Een ander opvallend moment kwam van Rob Jetten, de nummer 2 van D66. Die zei niet op Sigrid Kaag zijn lijsttrekker te gaan stemmen. Hij geeft zijn stem aan een partijgenoot die creatief campagne voert.
Op wie gaat u eigenlijk stemmen straks? Op uzelf of op Sigrid Kaag?
Nee, ik ga denk ik op een kandidaat stemmen die heel creatief campagne heeft gevoerd. Dus dat is even een oproep aan alle D66-kandidaten dat ze mijn stem nog kunnen winnen.
Ja, Forum van Democratie is een van de weinige partijen die wel fysiek campagne voert. Een bijeenkomst in Nijmegen is zondag op verzoek van burgemeester Bruls vroegtijdig beëindigd, omdat er meer mensen op afkwamen dan van tevoren was ingeschat. In de aanvraag voor de bijeenkomst werd uitgegaan van ongeveer 200 mensen, maar het werd drukker.
Wauw, we hadden echt een waanzinnige bijeenkomst net in Nijmegen. Het hele plein helemaal vol. Honderden mensen tot ver achter het plein, helemaal tegen de huizen op zaten mensen. Waanzinnig.
Ja, waanzinnig vond Baudet. Overigens bekijkt het OM nog naar een eerdere forumbijeenkomst op Urk. Daar werden mogelijk coronaregels geschonden. En op deze maandagochtend was Thierry Baudet ook te gast bij NPO Radio 1. Maar hij was te laat. Volgens een woordvoerder, zo vertelde het NOS-verslaggever Xander van der Wulp, was Baudet moeilijk uit bed te krijgen. We zagen overigens nog wel zondagavond laat dat hij het heel gezellig had gehad met Gerard Joling. Ja, en mocht je nog benieuwd zijn op wie Arjen Lubach gaat stemmen deze 17 maart, in zijn programma Zondag met Lubach liet hij een subtiele hint vallen.
Over 2 weken mogen we stemmen op een partij waar je goed bij voelt.
Voelt, nou ja, u raadt het wel. In campagnetijd wordt traditiegetrouw ook uitgekeken naar de meest bizarre campagnevideo's van kandidaten. Tot nu toe lijkt het mee te vallen met rare strapatsen. Een opvallende is in ieder geval die van de nummer 35 van het CDA, Piet Kees van der Wel. Die heeft de hulp van Henk Wijngaard ingeschakeld.
Met Piet Kees in Den Haag staat de regio op de kaart. Voor de hardwerkende helden moet elke dag de klus geklaard. Met Piet Kees in Den Haag telt je stem minstens voor 2. Stem dus net als Henkie Wijngaard, CDA en op Piet Kees.
Nou, we weten in ieder geval waar Henk Wijngaard op gaat stemmen. En dat stemt meteen ook heel erg vrolijk. Maar Inge, we gaan weer naar jou. De agenda voor vandaag. Waar kijk jij de komende 24 uur het meest naar uit?
Ja, nou, wat er vandaag op het programma staat is in ieder geval de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Het Centraal Planbureau die kijkt ieder jaar naar de partijen die zich daarvoor hebben opgegeven. Naar de boekhouding achter de verkiezingsprogramma's. Deugt dat wel? Meestal zorgt dat wel voor nieuws. Hè? Welke partij is nou de banenkampioen? Of welke partij is nou juist de kampioen belasting heffen? Dus er wordt altijd een soort wedstrijdje gehouden wie het beste uit de verf komt. Maar ik kijk vooral uit naar iets wat nog wat langer gaat duren. Dat is het NOS Jeugdjournaaldebat. Dat vind ik altijd, ik vind dat om te smullen. Ik heb al een paar edities mogen meemaken en ik ben benieuwd of ze opnieuw net zo'n grote glimlach op mijn mond weten te krijgen. Vorig jaar bijvoorbeeld deden ze Torentje prikken. Dat was hilarisch. Waarom is dat zo goed? Omdat naast inhoud het Jeugdjournaal ook altijd de lijsttrekkers toch wel een beetje, in een positie brengt die ze niet gewend zijn. Hè? Mm-hmm. Ik weet nog een paar jaar geleden dat een kind opeens opstond van de tribune en vroeg of hij Geert Wilders een knuffel mocht geven. Nou ja, Dat soort verrassingen. Ik kijk daar dus heel erg naar uit. Volgens mij zit het in het laatste weekend voor de verkiezingen. Dus dat zou voor mij wel een kijktip ook zijn.
Op zondag 14 maart om precies te zijn. En ik begrijp dat ze dit jaar een spreekbeurt mogen houden. Nou, helemaal in die belevingswereld van kinderen.
Nou ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe ze het daarvan afbrengen. En ja, het kan ook heel erg ongemakkelijk uitpakken. Ja. Hè? Je had bijvoorbeeld een Job Cohen die echt totaal niet om is te gaan met die spontaniteit van kinderen. Dus nou ja, ik ga in ieder geval met een bakje popcorn op de bank zeker kijken naar dit evenement.
Maar eerst nog de doorberekeningen van het CPB die vandaag komen. Yes. Een grote kans dat ze er al zijn op het moment dat u naar deze podcast luistert. En ongetwijfeld gaan we daar morgen weer aandacht aan besteden. Inge Lengto, chef van onze parlementaire redactie, dankjewel.
Graag gedaan.
En over een week, op maandag 8 maart, een speciale verkiezingskrant. 5 lijsttrekkers zijn voor eventjes hoofdredacteur van de Telegraaf en maken een eigen bijlage. Op zondag 7 maart zijn ze op de redactie van de Telegraaf en u kunt dat allemaal live gaan zien via onze site en ook in de app. Op dit moment wordt achter de schermen al hard gewerkt aan de productie van de krant. Zo ook door PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploemen.
Kijk, mensen, en zeker de Telegraaflezers, die willen natuurlijk ook weten, ja, is allemaal mooi, die plannen, maar hoe gaan jullie dat betalen? En dus daar wordt ook toegelicht dat we miljonairs en multinationals, die moeten gewoon, sommigen moeten eindelijk belasting gaan betalen en anderen moeten meer belasting gaan betalen. Ja. Dus volgens mij is dat stuk redelijk. Zit dat goed in elkaar? Daar spreken we ook over de wet eerlijk delen. Ga je gang.
Ja, we gaan de mooiste krant van Nederland maken.
Zo is het.
Ja, zo is het. De mooiste krant van Nederland gaan ze maken. En dat doen wij natuurlijk elke dag al, de mooiste krant van het land maken. Dit was de stembus voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer met een nieuwe campagne-update in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen. Wat ons betreft, tot dan.